Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. We gaan het hebben vandaag over het verduurzamen van beton. Misschien wel een van de meest populaire bouwmaterialen. Ja, in Nederland in elk geval nog. En we gaan het natuurlijk hebben met iemand die daar heel veel verstand van heeft. Dat is Jacqueline Kramer, oud-minister van Vrom. En al sinds 2016 actief.
Actief.
Met het betonakkoord,
ja,
toch?
Ja, zeker. En in 18 ben ik voorzitter geworden.
Ja. Het moet eventjes kloppen, hè. Dat is in ieder geval belangrijk.
Ja.
Doorzagen over de verduurzaming van beton. Dat is niet de makkelijkste opgave. Ik denk dat het misschien wel in de bouw de moeilijkste opgave is.
Nou, dat merkte ik toen ik in 2018 voorzitter werd. Want daarvoor zat ik alleen een tafel voor. Dat is een andere rol dan als je als voorzitter het hele proces gaat leiden. En zij vroegen me, omdat de voorzitter destijds van het sluiten van het betonakkoord een andere functie kreeg. En toen keken ze naar mij, kan jij het overnemen? Zo gaat dat dan, hè? Als je dan in zoiets terecht bent gekomen. Nou, en toen ik begon, toen dacht ik, dit is een hele gereguleerde sector. De mensen zijn heel erg gewend te doen wat ze doen. En zijn trots op de kwaliteit van hun materiaal. En zijn bang om te veranderen. Alleen al omdat het een enorm risico is als je gaat vernieuwen en niet weet welke richting dat opgaat. En ja, je kijkt eigenlijk naar een heleboel onzekerheden. Dus ben je geneigd ook als betonsector om te denken, ja, maar voor we dat gaan doen, daar moeten we wel eens even goed over nadenken. Dus er is terughoudendheid vanuit.
Wantrouwen misschien wel een beetje ook?
Nou, ik weet niet of het. Nee, ik zou het geen wantrouwen noemen, maar meer onzekerheid over wat het betekent voor de kwaliteit van het product beton. Zo moet je het in wezen zien. En toen ik ook met het bestuur van onder andere het betonhuis in aanraking kwam, zeiden ze, en dat was weliswaar ietsje later in de tijd, 2021, zeiden ze, mevrouw Kramer, u hoeft ons niet te vertellen dat wij ook in de vaart der volkeren de CO2-footprint moeten verlagen en dat we meer circulair moeten worden. Want de uitdaging duurzaamheid snappen we en daar willen we aan meewerken.
Maar?
En toen zei ik, wat is nou uw grootste probleem? En toen zeiden ze inderdaad, wij willen geen risico's lopen ten aanzien van de kwaliteit van het product. En dat vind ik volledig logisch.
Ja, waarom?
Nou ja, je wil toch je product waar je trots op bent niet zomaar verkwanselen. Dan moet het ook echt goed zijn.
Ja, maar het geeft ook een beetje aan van, ik bedoel, alsof we dat niet kunnen of zo. Nou, alsof we niet milieuvriendelijk beton kunnen maken.
Kijk, wat ik toen zei, dit begrijp ik heel goed. En daar wil ik ook geheel voor staan. Tegelijkertijd wil ik u meenemen in een veranderingsproces waarbij we echt gaan kijken hoe laag we die footprint kunnen krijgen. En in 2021 waren we inmiddels al zo ver dat we konden zeggen, ja, als we nou eens kijken wat er in de wereld allemaal aan technologische mogelijkheden zijn om beton te verduurzamen, is er veel meer mogelijk dan we nu in de praktijk hebben gebracht. Wij lopen in de wereld voorop. He, want we zijn met CO2-uitstoot de helft efficiënter dan de rest van de wereld.
Dus waarom zou je verder verduurzamen?
Nou, dat is ook. We doen het al goed. Hoogoverslakken gebruiken we, vliegas gebruiken we. Maar die twee producten die gaan in de markt of concurreren, heel concurrerend worden en dus schaars. Of ze gaan eruit, vliegas.
Oké, de noodzaak dus, is gewoon aanwezig om te verduurzamen.
Dus dat voelden ze ook. Hè. Het vooroplopen, dat gaat niet meer goed op lange termijn. Vanwege de schaarste aan hoogoverslag en de vliegas die eruit gaat. Dus er moeten alternatieven komen. Ja. Dat bij elkaar maakte toch ook de maatschappelijke druk. De CO2-prijs van beton, maar vooral door de cementproductie. De noodzaak te verduurzamen en zien dat hoogoverslag en vliegas schaarser of niet meer gebruikt kunnen worden. Dus er was een noodzaak om te verduurzamen. Okay. Dat was in 2021 compleet duidelijk. Ja. We wisten dat er mogelijkheden waren. En toen was meer de vraag, oké, nou moeten we zorgen dat we een beton blijven maken wat kwalitatief goed is en duurzaam.
Daar is iedereen denk ik wel mee eens. Ik bedoel, maar goed, nu loop je ongeveer 5-6 jaar in die betonsector.
Nou, zo lang nog niet, maar we zijn 2016, al wel een tijd bezig, maar ik weet dus ook.
Maar is het een leuke sector of niet?
Ik vind het hartstikke leuk.
Maar waarom? Te doen.
Nou, omdat je ziet, er is heel veel werk in de voorbereiding gestoken om te zien wat kan nou, hoe moeten we sturen, op welke manier kunnen we degene die willen vernieuwen, noemen we de koplopers, ook echt een steuntje in de rug geven. En toen dat allemaal duidelijk was, wisten we precies wat we moesten doen en bleek het maar op 3 punten te hangen. En toen dacht ik van, als iedereen het eens is en de cultuur ook aan het omslaan is van ja, we moeten wel veranderen, maar hoe doen we dat? Hè? Dus het was niet meer de vraag waarom, maar hoe. Toen dacht ik van ja, nu zijn we op een punt. En dat was vorig jaar, najaar. Van als we de 3 knelpunten, waar ik het straks over zal hebben met je, ook kunnen oplossen, dan gaat het niet meer zo een beetje, klein beetje omhoog. Maar dan gaan we met een hockeystick omhoog.
De betonsector
want
wordt
dan
wel eens
gaat het razendsnel.
Dus maar de betonsector wordt ook wel eens een keer een beetje in die hoek gedrukt van dat ze niet willen en dat ze tegen zijn en dat ze alles tegenhouden met normen, et cetera. Is dat terecht of niet?
Kijk, het is zo dat je de betonsector niet meteen meekrijgt in de vernieuwing als er niet duidelijk is dat het ook voldoet aan hun kwalitatieve eisen. Dus daar hangt het veel op. Maar als ze zien dat dat kan en ook dat het pad zo uitgezet wordt dat de sector mee kan, maar wel aan de hand van de vernieuwers en niet van de achterblijvers. Dat heb ik heel nadrukkelijk gezegd. Want als je daarnaar kijkt, dan gaat het niet gebeuren. Maar als je kijkt wat de koplopers kunnen, dan kun je geleidelijk aan dat peloton, zo praat ik ook over, ook in de vaart te volgen.
Dat snap ik. Maar in de jaren 90 was met Dick Tommel al, werd al gezegd dat beton eigenlijk veel te vuil was, et cetera. Dus het is ook niet een nieuw item dat je denkt van oké, we komen nu pas in beweging.
Nee, maar mijn inzet is om die beweging nu serieus in gang te zetten. En ik blijf er zolang als dat nodig is om het te laten
lukken. We zijn voorlopig nog niet van Jacqueline Kramer af.
Nee, ik vind nu dat we zover zijn dat we het ook moeten realiseren.
Oké, wat moet er gebeuren? Want je zei net, had je het over 3 punten volgens mij waar het overheen moet gaan. Wat zijn dat voor punten?
Nou, in de eerste plaats, je zei het al, van men voldoet allemaal aan normen en standaarden om de kwaliteit goed te kunnen borgen. Dat is veelal gebaseerd op richtlijnen die zijn opgesteld vanuit de brede betonsector in samenwerking met Europa. Dus je kunt wel voorstellen als die normen zo zijn opgesteld dat zelfs de achterblijvers mee kunnen doen, dat het voor koplopers moeilijk is.
Dus die normen moeten worden aangepast.
Wat bleek toen wij koplopers gingen interviewen, dat dit een van de punten was. Ze zeiden, onze innovaties komen er niet doorheen. Want manier waarop die normstelling EN206 tot stand is gekomen, is vooral gebaseerd op de samenstelling van het beton.
Komt erop neer van hoeveel cement erbij moet, zeg maar, om het sterk genoeg te krijgen.
Omdat het zo duidelijk was voor de gemiddelde betonproducent. Nou, als we het zo doen, is het altijd goed, stellen we die norm. Maar nou wil je iets anders met die samenstelling. En dan plotseling wordt het moeilijker. Ik wil niet zeggen dat het altijd moeilijk is. Maar in veel gevallen zeiden ook de koplopers, wij komen er niet doorheen. En als we wel serieus genomen worden, dan duurt het weer eindeloos met proeven en dingen. En dan moeten we weer iets aantonen. Het kost allemaal geld en we komen gewoon niet door die barrière.
Maar wordt die norm aangepast?
Nou, we hebben gezegd, we kunnen die norm aanpassen, maar dat duurt jaren. En dan moeten we weer een Europees verband doen. Dat gaat niet snel gebeuren. En daar hebben we geen tijd voor, om daarop te wachten. En de kans dat het dan mislukt is ook groot. Dus we zeiden, ook op grond van ervaringen van mensen die dat al in gang hadden gezet, we moeten niet meer op samenstelling, maar op de prestatie van de toepassing van het beton gaan beoordelen. Dat noemen we beton op prestatie.
Wanneer kan dat? Vanaf wanneer kan dat? We hebben 25 minuten, dus ik moet een beetje haast maken in het gesprek af en toe.
Nou, het kan al. Het kan al. Je kunt dus al, want de certificeerders zijn er ook al op ingesteld, nu al beton op prestatie laten beoordelen. Wij willen alleen dat als een koploper, een vernieuwer, een verzoek indient, dat het niet alleen is voor 1 toepassing in 1 specifiek project. Wat we willen is dat zo wordt veranderd dat de standaard ook is, als het voor die toepassing van dit project geldt, geldt het ook voor al die projecten
vanaf,
die zelf...
Maar vanaf wanneer kan het? Want het gaat erom van nou, vanaf wanneer kan ik duurzaam beton nu, overal inzetten?
We zeggen nu, het kan dus al, hè? Dus je kunt al aan de gang. En we gaan versnellen, ook met het beton innovatieloket, dat het niet alleen voor project A, maar voor alle projecten gaat. Ja. En dat is in 2024... in principe al in gang gezet. En in 2025 moet het al zover zijn dat we naar standaarden kunnen toewerken. En in 2026 moeten die standaarden dus generieker zijn. Dus voor alle nieuwe innovaties hebben we nu gewoon gecreëerd dat het kan. En dat de alle voorbeelden uiteindelijk in 3 jaar leiden tot standaarden, waardoor alle vernieuwing zonder problemen erin kan.
Maar ik lees hier ook, in 2030 moet 100% van al het geslopen beton, ongeveer 20% van het totaal benodigd beton, terug worden gebracht in nieuwbouw.
Ja, dat is weer wat anders.
Ja, maar oké, maar dat gaan we, hoe gaan we dat halen?
Nou, dat is weer wat anders, maar dan maak ik een bruggetje naar het tweede knelpunt. Want we hebben ook als doelstelling voor circulariteit, zoals ik al eerder zei, gezegd, we gaan zoveel mogelijk hergebruiken. En daar, als dat niet meer kan, recyclen. En dat betekent dat in 2030 niks meer onder de weg mag.
Dat is 2022, hè?
Ja, maar wacht even. Kijk, dan gaan we het zo doen. In 2021 hebben we al gezegd, start nu, opdrachtgevers verenigd in het betonakkoord, met alles circulair slopen. Want dan kan je het betongranulaat scheiden van het menggranulaat en alle andere versloop.
Maar dat gebeurt nog niet op grote schaal.
Nee, dat gebeurt nog niet op grote schaal. En wat is nu het punt van het tweede knelpunt? In principe kunnen we dit helemaal inregelen en dan zal al een groot gedeelte van de betonfractie, dus het granulaat, zal al in 26 in de bouw terugkomen.
Maar wat moet daarvoor gebeuren? Want in principe werden er aangekondigd om aanbestedingen toch?
Dus het tweede knelpunt is, wij zijn nu aanbestedingseisen aan het voorbereiden. En die lopen in een tempo naar beneden qua verscherping. Die past bij de route die we dan voor iedereen willen invoeren. Dat betekent dat die aanbestedingseisen die we maken, dat die geharmoniseerd moeten worden.
En daar staat in dat het oude sloopmateriaal niet meer onder de weg mag worden gebruikt.
En hoe eerder, hoe beter. Want als we van de Rijksoverheid, die moet dat doen, de mogelijkheid krijgen om te harmoniseren, dat we voor circulariteit 100% circulair slopen, meteen invoeren. We hebben het allemaal klaar liggen.
Maar waarom gebeurt het dan niet? Ik bedoel, u zegt het Rijk, je zegt het Rijk. Ik bedoel, wat moet het Rijk dan doen?
Dus even inhoudelijk, hè, waar gaan die eisen over? Die gaan over circulair slopen en over de betonfracties, zand, grind en cement, die in toenemende mate moeten worden teruggebracht in de kringloop. Voor zand en grind is dat in 2026 ongeveer ingeregeld geheel. En voor cement, omdat het vernieuwend is, duurt het ietsje langer. Ja? Dus we hebben daar een prachtig verhaal van gemaakt. Hetzelfde geldt voor CO2. We hebben een scherpe doelstelling naar 2030 nu kunnen formuleren op basis van alles wat we weten dat mogelijk is. En we zitten nu op een ambitie, niet een doelstelling, maar een ambitie om in 2030... klimaatneutraal te zijn met beton. Dus die twee dingen worden in de aanbestedingseisen nu voorbereid.
Ja, okay.
En nou moeten we dus van de Rijksoverheid voor elkaar krijgen dat ze zeggen, jullie hebben het zo goed voorbereid, met zoveel partijen, ook met opdrachtgevers en met een heleboel in de betonketen, dit gaan wij voor het materiaal beton gaan wij harmoniseren. Alle opdrachtgevers moeten gaan voldoen aan deze aanbestedingseisen.
Die tekst heb je toch zo geschreven, denk ik, toch?
Dat wij zijn klaar. Wij,
waar is het wachten dan op?
Op de Rijksoverheid, die nu op dit moment nadenkt, nog steeds nadenkt, want we zijn er al 2 jaar mee bezig.
Ze denken wel een potje nader.
Nou, ik snap wel waarom ze er tegenaan hikken, maar ik zie dat dit de enige weg is. Als we dit harmoniseren, dan gaat, wat ik zei, het niet zo met de verduurzaming, maar met een hockeystick naar boven.
Maar waarom snapt u het? Wat is dat dan?
In de eerste plaats hikken de ministeries aan tegen het feit van, als we dit aan de opdrachtgevers opleggen, dan sturen wij vanuit het Rijk, terwijl we juist een heleboel gedecentraliseerd hebben. Ook aanbesteed.
Jawel, maar je wilt toch, het gaat toch om het klimaat hier?
Precies. Dus dit is tegen het huidige beleid in. Leg nou die verantwoordelijkheid bij de decentrale overheden, maar ook bij de markt.
Maar de marktpartij zegt het zelf ook, van geef die lat nou gewoon
dat
aan.
Dat vind ik dus het sterke van ons verhaal. We hebben een brief geschreven aan de staatssecretaris IMW.
Meneer?
We zijn al begonnen in 2021 om te vragen. Hier is een aanbieding die u niet kunt weigeren. Ondertekend door Betonhuis, Betonvereniging, de recyclers, hè, BRBS, de slopers, de verers, de opdrachtgevers verenigd in het betonakkoord. En de zand- en grindvinding, die hebben allemaal gezegd, wij kunnen ambitieus verduurzamen als u onze aanbestedingseisen in de tijd die wij aanscherpen, als basis neemt voor de harmonisatie.
Maar toch, waarom gebeurt er niet? Is dat uiteindelijk een kwestie van geld? Of ik bedoel, het is toch een soort van, we willen het aan de markt overlaten, maar dat gebeurt er toch niks als je het aan de markt overlaat.
Ja, kijk, dat moet je in wezen aan de Rijksoverheid vragen. Zou het heel fijn vinden als je daar ook eens een podcast
zeker
mee hebt. Maar
als ze willen
ik
komen.
Snap, het is een vernieuwing van beleid op het gebied van aanbesteding. En men heeft dat gedecentraliseerd. Men heeft het aan de markt overgelaten. En nu vragen de marktpartijen zelf, alsjeblieft, doe het voor ons, want wij willen duidelijkheid. Dan kunnen de vernieuwers investeren, want dan weten ze, nu gaan die aanbestedingseisen aangescherpt worden. Het wordt een level playing field, hè, een gelijk speelveld. Dus moet iedereen mee. We maar doen het alle, in een tempo ja, die past. Dus de hele markt kan hierin mee. En we zeggen al de hele tijd, markt, bereid je voor, want het gaat wel gebeuren.
Maar
dat
met
zeg
alle
ik
respect,
nu ook
hè, alle ideeën fantastisch, ambities fantastisch. Ja. Je zegt zelf, het is een prachtig verhaal, maar het gaat natuurlijk ook, is het nog een geloofwaardig verhaal? Want wat is er nou sinds 2016 daadwerkelijk veranderd?
Ja, nou, kijk, wij hebben al ons huiswerk gedaan.
Ja, het huiswerk is gedaan, maar dan moet er wel iemand het vervolgens gaan oppakken.
Nou ja,
toch?
Maar kijk, dat is de vernieuwing ook in de manier waarop we werken. Want ik ben niet aan het polderen geweest. Hè. Ik noem mijn aanpak netwerksturing. Dat betekent dat je een netwerk van partijen die de vernieuwing in gang willen zetten als basis neemt om vervolgens de hele keten mee te krijgen. Dat is nu in beweging. En dat is echt aan de gang. Daar kan ik je met mijn blauwe ogen aan jou kan ik zeggen, die cultuur is aan het veranderen. Men snapt het, men wil het. En men wil het ook doen zoals ik net heb gezegd.
Maar iedereen doet ook mee aan het betonakkoord. Leef het betonakkoord, hè?
Ja,
echt waar.
Maar
alleen
kijk,
zodra het tot uitvoering komt, dan geven we niet thuis.
Maar nou zeg ik, het netwerk heeft alles voorbereid. En we hebben de sturingsinstrumenten ook aangebracht. Ik zei het al, ik kom nog op het derde knelpunt. Maar eerste knelpunt, prestatieeisen, hè, voor aanbesteding.
Normen, ja.
Tweede is de sturing door die aanbestedingseisen ook. De normen, hè, en de
vanuit het Rijk. Ja.
De aanbestedingseisen vanuit het Rijk harmoniseren. En als er dan ook nog geld komt om te innoveren. Nou, dan gaat het helemaal in een hokje stikken.
Geld, dus toch geld nodig.
Nou, kijk, die vernieuwing moet ook tot stand kunnen komen. De bouw heeft traditioneel nooit veel geld gehad voor innoveren. A, omdat ze er zelf niet om vroegen, maar ook omdat de innovatieprogramma's nooit op de bouw zozeer
gericht
waren.
Weet, als je weet als betonbedrijf van het moet duurzamer, als ik juist nu investeer in cementloos beton of als ik investeer, dan gaat dat uiteindelijk gaat mij dat toch gewoon geld opleveren. Ik bedoel, dat is ook gewoon een zinvolle investering toch?
Ja, maar kijk, die twee eerdere knelpunten, hè, dus de norm en standaarden en de aanbestedingseisen, moeten wel gelijk opgaan. Want anders hebben die vernieuwers geen zekerheid dat hun investering zich terugverdient. Dus dat is een heel pakket. Dat hebben we ook in een nationaal groeifonds aanvraag, wat we noemen Beton Reinvented.
Een NGF-aanvraag was het toch?
Ja, hebben we dat opgeschreven. En we hopen natuurlijk van ganse harte dat we gehonoreerd worden.
Hoeveel? Om wat voor bedrag gaat het?
Nou, dat zijn vele miljoenen.
250 miljoen. En wanneer horen we dat? Of de betonsector dat geld krijgt?
In juni neemt de commissie een besluit. En in september is er uiteindelijk een kabinetsbesluit wat de gelden moet vrijmaken voor die middelen.
Het lijkt ook een soort ruilmiddel van, nou ja, je mag best met aanbestedingen komen, beste Rijksoverheid, maar er moet wel wat geld tegenover staan.
Nee. Dat, zo zit het niet. Kijk, er zijn, wat ik zei, drie knelpunten. En die innovatiegelden, die zijn nodig omdat je een heleboel in gang moet zetten.
Ja.
om en die investering, ja, daar hikken natuurlijk kleine en grote bedrijven, want ze zitten allemaal in deze aanvraag, die hikken er wel tegenaan van jee, eerst moet ik door een enorme investerings impuls heen voordat ik echt kan zien dat het loont.
En waarvoor heb je dat geld nodig dan? Ik bedoel, is dat...
Nou, kijk, wil ik wat uitleggen over het soort innovaties waar we het over hebben?
Nou, even kort.
Ja. Nou, in de eerste plaats zijn het een heleboel vernieuwingen in het materiaal zelf.
Ja.
En dat gaat van vulkanische as tot gecalcineerde klei.
Geopolymeren.
Ook een vernieuwing waar de CO2 opgeslagen wordt in beton. Dus dat is ook heel vernieuwend. We denken ook aan hele vernieuwende betonmaterialen die je erin brengt.
Met olifantsgras of zo.
Je kan van alles verzinnen. Dat kan allemaal in die aanvraag. En we hopen natuurlijk dat die ambitie van klimaatneutraal het betonmateriaal, dat ook daarmee tot stand komt.
Of zou je
maar
ook
die investeringen
zeggen,
zijn best groot.
Of zou je kunnen zeggen, we moeten gewoon stoppen met beton?
Ja, dat zou een ander kunnen zeggen. Maar als je ziet waar we het allemaal voor gebruiken, weet ik absoluut niet of dat realistisch
kan
is.
Dat
ik denk het van niet. Ik bedoel, waar wil je dan de funderingen van maken?
Ik hoor je dus, zeggen van de Rijksoverheid moet ook over de brug komen. Moet de betonsector zelf ook iets? Want
nou, ze doen
het
heel
is vooral
veel,
heel veel vragen. Nee, van al een beetje geld hier en wat regeltjes
Thomas,
erbij. En...
Waar ik zo blij van werd, is toen ik ook dit grote Nationaal Groeifonds voorstel mocht voorzitten, hè, want dat hebben we met elkaar in de benen gekregen, met een heleboel partijen. De energie die loskwam van nu gaan we aanvragen doen die we eerst nog eventjes in de ijskast hadden zitten, want het ging nog niet gebeuren. De meeste betonproducenten zijn al heus bezig om na te denken, wat ga ik dan doen? Nu zagen ze, oké, als we met wat extra financiële impuls nu wel meteen in de markt kunnen komen en ook meteen grootschalig, want dat is absoluut de bedoeling. Ja, dan komen we snel over die moeilijke fase van de Valley of Death, hè? Waar je in terecht komt als je eerst investeert en nog geen benefits ziet en je wil eigenlijk snel groeien. Nou, wij proberen dus de vallei van doden klinkt zo gek, hè, maar de Valley of Death, om dat zo snel mogelijk te passeren.
Okay, maar ik bedoel...
Dus dan ga je proberen om zo snel mogelijk op te schalen. En dat kan door dit programma. Dus de mensen zien plotseling, hola. Maar als
maar
we
ik,
nu
maar
gaan
ik,
investeren...
Ik vind de betonindustrie fantastisch. Ik kom ook langer in, loop ik in die bouw rond.
Ja.
Hè? En fantastisch. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat ze soms argwanend zijn naar mij. Misschien ben ik wel pro-hout. Ik geloof het van niet. Maar ze vinden het wel lastig om een dialoog er ook over aan te gaan. Ze wijzen liever een Jacqueline Kramer vooruit.
Nou, je kent verschillende mensen die hier gewoon met jou in gesprek gaan.
Ja, maar dan kom ik bij Doreen Staal uit en Nicky Loon. En dan zijn er nog een paar.
Nee,
maar daarna
er zijn er
ze zijn nog
meer.
Bang, lijkt het wel.
Nee. Dat is niet meer het geval. Het is eerder iets anders. Kijk. Er is iets aan het veranderen. Dus al die betonproducenten bereiden zich nu voor op de vernieuwing. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar de wereld rond. Dat wil je nog even bij je houden totdat je werkelijk ziet dat je aan de slag gaat.
Een soort liefde voor het product?
Nee. Een beetje beschermen van oké, laat ik nog even wachten om dit zo publiekelijk te maken totdat ik zie dat het kan. Dat die andere twee knelpunten ook in beweging komen. Want dan weet ik, als ik nu ga investeren en nu ga roepen dat ik het doe, dat ik ook de zekerheid heb dat ik kan opschalen en werkelijk grootschalig.
Dus de betonsector is er eigenlijk bijna wel een beetje klaar voor. Die wacht nog even. De goede timing is
de goede timing af. Dus wat ik merk, ik kan daar dus niet over praten, want ik heb vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Maar ik zie dat er een heleboel...
Maar mij kun je alles kwijt door al je geheimen.
Ja, dat snap ik. Maar ik zie dat er een heleboel gaande is achter de schermen. En dat ga ik niet vertellen wat dat allemaal is. Maar wel dat het gaande is en dat mijn taak is en ook mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat die twee andere knelpunten van de aanbestedingseisen en van de normen en standaarden dusdanig worden veranderd. Hè, dat we, wat ik net zei, dat we dat ook kunnen realiseren waardoor het werkelijk mogelijk wordt. Want iedereen wacht op sturing.
Je had het over Rijk. Hè? Wie moet bij het Rijk eigenlijk in deze podcast zien te krijgen dan? De staatssecretaris?
Zowel
Vivian Heijnen
als BZK.
Is dat Vivian Heijnen?
Het is Vivian Heijnen. En bij BZK is het natuurlijk de minister.
Hugo de Jonge.
En die is al bezig. Hè? En die vindt het ook belangrijk. Maar die zit meestal...
Die zit meestal...
Voornamelijk, kan ik beter zeggen, op sturing op het niveau van het hele gebouw of het hele...
NPG.
Ja, kunstwerk. Dus dat betekent dat je het veel generieker maakt. En daarvan heb ik gezegd, prima dat je ermee aan de gang gaat. Maar dat werkt niet genoeg sturend voor het materiaal beton en ook niet voor staal, waar ik ook mee bezig ben. Dan moet je echt sturen op het materiaal zelf. Anders dan zien de partijen niet dat het werkelijk gebeurt.
Je blijft zo correct, hè?
Blijf ik correct? Nee, ik ben heel gericht bezig met een transitie, zoals ik dat noem.
En dat heeft gewoon tijd nodig.
En dat is een proces wat niet zo rechtlijnig is als je denkt. En dan is er dit wat even niet mee zit. En dan moet ik weer zo draaien en zo draaien.
Twee stappen terug, eentje vooruit.
Nou, het is geen stap terug. Het is soms een beetje een omweg. Maar... ben ervan overtuigd, ook door het grote aantal partijen die ik met mij heb, die ook zeggen, Jacqueline, het staat te gebeuren, het is aan het veranderen, we moeten nu zorgen en misschien moeten we nog luider zeggen, en ik ben blij met deze podcast.
Zou ik ook zijn.
Want dan kan ik het nog een keer zeggen, als het Rijk ook ons gaat helpen met die aanbestedingseisen, dat is het enige wat we vragen.
Voilà, oké. We moeten afronden. Het is een leuk gesprek. Eigenlijk wil ik gewoon nog niet stoppen. Maar we hebben nog maar heel eventjes. Eén beeld, daar ronden we deze aflevering mee af. Ooit vertelde je tegen mij, was als studenten ging je naar Los Angeles volgens mij. En toen kwam je uiteindelijk op een hoge berg te zitten. En toen keek je naar beneden. Toen zag je, het was in de jaren 70 denk ik, dat iedereen aan de twee auto's ging. En dat je je zorgen maakt. Dat als iedereen straks twee auto's heeft, dan gaat het helemaal de verkeerde kant op met het milieu.
Dat was in 1969, ja.
En hoe is het nu met die zorgen?
Nou ja, kijk, wat toen mijn angst was, is grotendeels bevestigd. Maar gelukkig is het nu ook iets waar de samenleving in veel bredere zin zich van bewust is en ook wil dat het verandert. Dat is het verschil met de jaren 70, toen ik zelf met het thema milieu begon. Hè, om me daar druk over te maken, maar ook daarin te werken. En wat je nu ziet is dat de mensen, ook als ik in wat voor gesprekken zit, allemaal zich zorgen maken over het klimaat, over onze wegwerpmaatschappij. Is eigenlijk net zoals bij beton, hè, de sector, is dat geen punt van discussie meer. Dat we dat eigenlijk niet meer zo kunnen doen. Maar wat ik vooral nu als missie heb, is te zorgen dat de mensen die overgang naar een veel schonere wereld kunnen maken, doordat we dat ook gestuurd samen doen. Want alleen als bedrijf, alleen als burger, daarvoor zijn de problemen te groot, te complex. En dat moet je echt met elkaar doen en heel gericht gestuurd doen.
Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Jacqueline Kramer, dankjewel voor je komst en je verhaal.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.